Gemeente geliefd door de Heer Jezus. In de eerste plaats dus iets over getallen die in deze geschiedenis een grote rol spelen. In de hele Jacob-Jozef geschiedenis overigens. Ik vertelde in een vorige preek al dat het getal 2 in deze geschiedenis een belangrijke rol speelt. Haal ik nog even op. Dat begon in hoofdstuk 37 al. Hoeveel dromen droomde Jozef? 2. En dan gaat Jozef op zoek naar zijn broers. Zijn zoektocht verloopt in 2 etappes. Eerst komt Jozef bij Sichem een vreemdeling tegen. En die man die weet dat de broers in Dothan zijn. En zo vervolgt Jozef zijn tocht dan. Dus Sichem, Dothan. En dan komt hij daaraan en dan stoppen die broers hem vervolgens in een put. En dan zijn er, hoeveel broers die proberen iets aan zijn situatie te doen, zijn er 2. Dat is Ruben en Juda. Hun pogingen mogen niet baten. Jozef wordt als slaaf verkocht aan wie? Aan kooplieden. Aan Ismaëlieten en of Midianieten. En het lijkt erop of dat 2 verschillende groepen waren die iets met elkaar te maken hadden. Wat precies, weten we niet. Dat was 37, hoofdstuk 38 was eigenlijk een ingelaste geschiedenis over Juda en Tamar. In hoofdstuk 39 dient het kleed van Jozef voor de 2e keer als bewijs. Eerst was het bewijs voor zijn dood. Vader Jacob denkt dat hij door een beest verscheurd is. En nu dient het als bewijs voor Jozefs poging tot aanranding. En beide keren was het een vals bewijs. Het getal 2, dat komt ook in de hoofdstukken 40 en 41 steeds naar voren. Jozef krijgt in de gevangenis gezelschap van 2 hovelingen van de farao, Schenker en de bakker. En dan krijgen beiden een droom. Ieder een droom met een eigen betekenis. Het zijn dus 2 verschillende dromen. Nadat de bakker was veroordeeld en de schenker vrijgelaten, krijgt de farao een droom. Wanneer precies? Begin van het hoofdstuk. 2 volle jaren later. 2 volle jaren later kreeg de farao een droom. Dat wil zeggen 2 dromen. En de farao droomt 2 keer hetzelfde. En dan is het Jozef die de farao en ook ons de betekenis van het getal 2 onthult. In hoofdstuk 41, wel aanzet, vers 32. Dat u deze droom 2 hebt gekregen, zegt Jozef tegen de farao, dat betekent dat Gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. Het getal 2 heeft te maken met God, met zijn besluit, met zijn plan. En het is eigenlijk zegt Jozef hier wat we zongen in Psalm 62. God stelde eens voor al zijn woord, tot 2 toe heb ik het gehoord. En nu weet ik dat hij alle macht heeft, maar ook dat gij genadig zijt. 2 heeft te maken met het feit dat God alle macht heeft en genadig is. En die almacht van God en die genade van God zie je dus door heel die geschiedenis van Jacob en Jozef heen en ook in de geschiedenis van vanmorgen. Dat is getal 2. Het getal 3 heeft in de Bijbel vaak te maken met een belangrijk moment. Een grote beslissing die op leven en dood betrekking heeft, valt dikwijls op de 3e dag. Zo werden op de 3e dag zowel de opperschenker als de opperbakker van de koning van Egypte vrijgelaten uit de gevangenis. 40 vers 20 staat dat. 3 dagen na die uitleg gaf de farao een feest en verleende hij amnestie. De schenker werd gepromoveerd. Hij kreeg zijn oude functie terug. De bakker werd op een andere manier gepromoveerd, verhoogd, aan een paal namelijk. Hij werd opgehangen. En dan 2 volle jaren later, in het 3e jaar dus, kreeg de farao zijn droom. Het getal 3 schept hoop, verwachting. Er staat ons in Genesis 41 veel te wachten. Dat is 3. Dat ons veel te wachten staat, dat blijkt uit die getallen 7 en 10. Want nadat de farao zijn droom heeft verteld, dan rolt dat getal 7, dat rolt keer op keer uit Jozefs mond. In de versen 25 tot en met 32 van hoofdstuk 41, maar liefst 10 keer. 7 mooie koeien, 7 jaren. 7 mooie korenaren, 7 jaren. 7 lelijke koeien, 7 mooie jaren, 7 lege aren, 7 lege jaren, 7 jaren overvloed, 7 jaren hongersnood. 7, 7, 7, 7, 7. Het is het getal van de volledigheid van God. En dat 7, dat getal wordt 10 keer gezegd. En dat is in de Bijbel typisch het getal van Gods woorden en Gods daden. 10 verbondswoorden van God. 10 plagen van God. Woorden en daden van God. 10 keer 7. God is aan het werk om te laten gebeuren wat hij besloten heeft. Hongersnood en overvloed. Tot 2 maal toe heb je het gedroomd, farao. Weet nu dat God alle macht heeft, maar ook dat hij genadig is. Er hangt hoop in de lucht. Er is veel te verwachten. Dat over de getallen. 2, 3, 7 en 10. Almacht, genade, verwachting. God is aan het werk. Hij spreekt. En hij doet. Daar heb je het in één zin. Punt 2 gaat over Jozefs nieuwe naam. Safinat Paneach. En daarmee kom je eigenlijk bij de spits van dit hele lange hoofdstuk. De Egyptische farao noemt hem Safinat Paneach. Dat betekent zoiets als... God heeft gezegd, hij zal leven. God heeft gezegd, hij zal leven. Wie zal leven? Is dan de vraag. Allereerst Jozef natuurlijk. Opnieuw wordt Jozef alle vertrouwen geschonken. Let op voor de hoeveelste keer? Wel geteld voor de 3e keer. De eerste keer was toen Potifar de gang van zaken in zijn huis helemaal aan Jozef overliet. Hè? Gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. Dat was de eerste keer. In de gevangenis herhaalde deze geschiedenis zich. Jozef kreeg de leiding over alle gevangenen. Dat was de 2e keer. En vanmorgen hoort Jozef voor de 3e keer iemand het vertrouwen in hem uitspreken. En deze 3e keer is het maar liefst de koning van Egypte. Die tegen hem zegt, Jozef, u vertrouw ik het bestuur van mijn paleis toe. En heel mijn volk zal doen wat u beveelt. Hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte. En dan schuift de farao zijn zegelring aan Jozefs vinger. Geeft hem kleren van fijn linnen en hangt een gouden ketting om zijn hals. Het zijn attributen, hoeveel attributen tussen 2 haakjes? Het zijn 3 attributen die horen bij zijn koninklijke waardigheid. En vervolgens breken dan die 7 jaren van overvloed aan. Als heer over Egypte trekt Jozef het hele land door. Hij wordt rondgereden op de hoeveelste wagen van de farao. Rondgereden op de, inderdaad, ik hoor hem al, 2e wagen. Op de 1 na mooiste wagen die farao bezit. Om die enorme hoeveelheid graan op de bergen laat Jozef speciale steden bouwen. Men houdt op een gegeven moment op met het tellen van de voorraden. Er is geen tellen meer aan. En nog voordat de 2e periode van 7 jaren van hongersnood, voordat die 2e periode aanbreekt, krijgt Jozef 2 zonen. Ja, ik kan het ook niet helpen. De eerste noemde hij Manasse. Want Jozef zei, God heeft me mijn ellende en mijn gemis van mijn familie doen vergeten. Alle nare herinneringen aan vroeger heeft God uit Jozefs hoofd, uit Jozefs hart weggehaald, zodat hij weer kan leven. Tweede jochie heet Efraïm. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waarin ik zoveel te verduren heb gehad. Merk je wel dat ook nu die getallen weer terugkomen? 3, 7, 2. Getallen van belangrijke momenten, van leven en dood, van hoop. Getallen van God die alles regeert. Getallen van Gods volledigheid, van zijn woorden, van zijn daden. Ze komen alle terug in het laatste gedeelte van Genesis 41. God heeft gezegd, hij zal leven. Wie zal leven? Jozef. Jozef zal leven. Safinat Paneach. Die lijn is nog verder door te trekken. Verderop zullen we lezen dat via Jozef ook vader Jacob in leven zal blijven. En Jozefs broers. Want die komen naar Egypte toe om graan te kopen. Hij wil dus ook zeggen Gods geroepen volk. Dat zal leven. Want God heeft het gezegd. Met die hij kan tenslotte ook de farao bedoeld zijn. Hij gaf Jozef deze nieuwe naam. Een Egyptische naam, Safinat Paneach. God heeft gezegd, hij, farao, en zo ook Egypte, zal leven. Want wat had Jozef tegen de farao gezegd in vers 16? In vers 16, daar zegt Jozef, misschien geeft God u, farao, wel een gunstige uitleg. Misschien verkondigt God u wel uw welzijn. En zo gebeurt het ook. Farao en het Egyptische volk, ze zullen in leven blijven. Had God gezegd. Via Jozef. Safinat Paneach, hij zal in leven blijven. Jozef, Gods volk, farao, Egypte. Was punt 2. Brengt ons bij het derde punt. Jozef is een voorafschaduwing van Jezus. Het is heel belangrijk, zei ik een poos terug, dat we Bijbelse geschiedenis, dat we die christologisch lezen. En christologisch, dat betekent gericht op Christus. En dan wil ik je aanmoedigen, ook vanmorgen, om als je in het Oude Testament leest, om telkens te proberen om Jezus Christus te ontdekken. En niet te blijven steken bij Jozef. Als je nou vanmorgen naar Jozef kijkt, dan denk ik dat je Jezus op 3 concrete manieren ziet staan. Kijk eens naar vers 46. Van hoofdstuk 41. In vers 46 daar staat dat Jozef 30 jaar was toen hij voor de farao, de koning van Egypte, verscheen. En denk dan eens aan Jezus Christus. Farao, of Jozef bedoel ik, begint op 30-jarige leeftijd eigenlijk zijn bevrijdingswerk voor het volk van God. En denk dan eens aan Jezus. Van Jezus wordt nadrukkelijk gezegd, in Lucas lees je het, dat hij 30 jaar was toen hij zijn bevrijdingswerk begon. De doop van Jezus in de Jordaan, zalving door de Heilige Geest. Jezus was 30 jaar. Dat is de eerste. Op 30-jarige leeftijd maakt Jozef diepe indruk op de farao. Doordat hij diens dromen kan uitleggen, ongevraagd een steengoed advies geeft. En heb je gezien welke verklaring de farao daarvoor geeft? Vers 38, 39. De farao zegt, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand zo vervuld van de geest van God. God heeft u dit bekendgemaakt en daarom bent u zo verstandig en wijs. Zegt die heiden. Vervulling met Gods geest. Wijs en verstandig. Dat zijn woorden die je tegenkomt bij de beschrijving van Jezus in Lucas 2 en Lucas 4. Jezus nam toe in wijsheid. Hij werd vervuld met Gods geest. En vol van Gods geest ging hij de woestijn in. En versterkt door de geest ging hij vervolgens aan het werk. Het zijn woorden die naar Jezus verwijzen. En let tenslotte op het slot van ons hoofdstuk. Hoofdstuk 41. Ik lees vanaf vers 56. Toen de hongersnood zich over het hele land had uitgebreid, liet Jozef alle voorraadschuren openen en verkocht hij het graan aan de bevolking. De hongersnood in Egypte werd steeds erger. En ook uit alle andere landen kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te kopen. Zo erg was de hongersnood overal. Ik heb de nadruk al gelegd op de woorden. De schrijver benadrukt dat Jozef echt de redder wordt, niet alleen van heel Egypte, ook van de hele toenmalig bekende wereld. Jozef als internationale redder. En nogmaals, denk nu weer, probeer verder te lezen dan je neus lang is, zei ik. Hè? Probeer verder te lezen dan je ogen kijken. Probeer achter Jozef Jezus Christus te zien. 30 jaar aan het werk, vol geest, wijs, verstandig, internationale redder die de zonde wegneemt van de hele wereld. Zie achter Jozef Jezus staan. Dat was mijn derde opmerking. Over dat laatste wat ik net zei, Jozef als internationale redder, daar wil ik in punt 4 van de preek nog iets over zeggen. Heb je wel eens afgevraagd waarom God Jozef uitkoos? Waarom koos God Jozef uit? Mijn broer en zus, om te beginnen had de Heer Abraham uitgekozen. Abraham zou de stamvader worden van het volk Israël. En na die drie patriarchen, Abraham, Isaac en Jacob, waren er op dit moment 12 stamvaders, Jozef en zijn 11 broers. En daarmee was het volk van God eigenlijk gevormd en kon God verder gaan met zijn plan om hemel en aarde te redden. Waarom koos God dan uit die 12 broers toch nog één uit? Dat heeft denk ik te maken met Gods manier van werken. Kijk, eerst koos God uit de wereld het volk Israël uit. Het Joodse volk zou als het ware de bemiddelaar worden tussen de Heere God en de wereld. Israël moest reclame maken voor God te midden van alle andere volk. Je weet dat zinnetje wat ik altijd herhaal: al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij Israël uitkoos. Israël moest Gods reclamezuil zijn in de wereld. Een reclamezuil met magnetische aantrekkingskracht. En daarom was de houding van die andere volken ten opzichte van Israël heel belangrijk. Hoe zouden ze op dat volk van God reageren? Hoe zouden ze op God reageren? Nou, die houding was helaas veelal vijandig. Gods magneet bleek in de praktijk een steen des aanstoots. Andere volken ergerden zich eraan, vielen er overheen. En daar droeg Israël zelf vaak een steentje aan bij. Het was dikwijls geen reclame voor God. En wat God nu deed in het Oude Testament, dat was uit zijn uitgekozen volk nog weer één iemand speciaal kiezen. Ja? In het begin van de heilsgeschiedenis was dat Jozef, waar wij het over hebben. Later in de geschiedenis schakelt God over op een ander spoor, hè? Het spoor van Juda en David. Via hun nageslacht zal God verder werken naar de bemiddelaar, Jezus Christus. Maar in het begin was het Jozef. Waarom? Het lijkt erop of God zijn volk wilde trainen. Trainen in de middelaarsfunctie die ze zouden krijgen te midden van de volken. Het is of God de vraag stelde, zou Israël zelf er tegen kunnen? Als God iemand uit hun midden zou uitkiezen. Misschien mag ik het zo vragen. Zou Israël er tegen kunnen afhankelijk te zijn van een bemiddelaar? Van die volken werd iets gevraagd. Namelijk om op een bepaalde manier naar Israël te kijken en zo naar God. Maar zou Israël zelf dat kunnen? Begrijp je? En uit wat met Jozef gebeurde, blijkt dat eigenlijk niet het geval te zijn. En eigenlijk is dus de aanstoot van die 11 broers tegen Jozef te vergelijken met de aanstoot van de volkeren tegen het volk Israël. En ook met de aanstoot van Joden en heidenen tegen de Messias. Door God uitgekozen om hoeksteen te worden, maar een struikelblok geworden. Te vergelijken ook met de aanstoot die de wereld neemt aan de gemeente van Christus. Uitgekozen om Gods grote daden te verkondigen in de wereld. Laat ik het zomaar zeggen. Uit de hele heilsgeschiedenis, vanaf het begin tot vandaag aan toe, uit de hele heilsgeschiedenis blijkt dat geen mens behoefte heeft aan een middelaar. Heidenen niet. Wij niet. Joden niet. De 11 broers niet. Geen behoefte aan Christus. Geen behoefte aan Israël. Geen behoefte aan Jozef in wie we Jezus zien. De man met wie God was, de Immanuel, de internationale redder, vol met Gods geest, wijs en verstandig, 30 jaar oud. Nooit had iemand behoefte aan een middelaar. Paulus zou het zo schrijven. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt, zelfs niet één. Zowel Joden als heidenen zijn in de macht van de zonde. Waarom koos God Jozef uit? Om Israël te laten merken hoe moeilijk het is van een bemiddelaar afhankelijk te zijn. De moeite die de volkeren later zouden hebben met Israël. De moeite die zowel Joden als heidenen, wij dus, later zouden hebben met Christus. Diezelfde moeite hadden zij. Geen mens, Jood nog heiden, toen of nu. Jij en ik ook niet. Geen mens heeft behoefte aan een middelaar. Wij zijn domme mensen. Wij zijn onverstandige mensen. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één. En toch, daar besluit ik mee, toch kunnen mensen slechts in leven blijven dankzij een internationale bemiddelaar. Daar moesten vader Jacob en zijn zoons met hangen en wurgen toch aan geloven. En voor hun nakomelingen, het volk Israël, tot op vandaag geldt hetzelfde. Er is alleen maar leven via een internationale middelaar. En dat geldt ook voor ons. Leven en overleven kan slechts als je in geloof vastklampt aan de bemiddelaar tussen God en mensen, Jezus Christus. Want het is alleen door Hem, internationaal koning, dat mensen gered worden van de dood. Want het is deze koning die geen opgespaard graan uitdeelt, maar zichzelf. Jezus zelf is brood dat leven geeft. Eeuwig leven. En de vraag is, heb je daar weerstand tegen? Wil je dat niet? Wil je zo'n bemiddelaar niet en zo'n koning? Maar wil je het zelf doen? En dat zit in ons, van nature, ieder van ons. Is dat zo sterk nog bij jou? Dat jij Jezus Christus niet wilt, moet je geen avondmaal vieren. Weet het ook niet te doen. en daar nog eens even over na te denken. Maar als jij avondmaal viert, doe het dan met je hart voor hem. En zeg, er is alleen maar leven. Bij een bemiddelaar, bij de bemiddelaar. Jezus Christus. En kom dan en eet. Het leven is voor je weggelegd. De redding van God. Van hemel en aarde voor jou, voor mij. Amen.